We kwamen we onze rosy-oefeningen aan met elkaar te zingen. Het zal uit de ingeboden het eerste en het achtste vers. Mijn ziel herdenkt met heilig beven hoe God met majesteit bekleed zijn wet op Horeb heeft gegeven, waar hij deze woorden horen deed. Uw hart zal nimmer iets beheren van alles wat uw naasten is. Uw ziel zal als uw mond God eren en houden zijn getuigenis. Het is uit de 10 geboden, het eerste en het achtste vers. Verder uit Gods heilig woord, u wens een woord te lezen, daar kunt God getekend vinden in het tweede zendbrief van Paulus aan die van Korinthe. 2 Korinthe 4, vooraf de 12 artikelen des geloofs. Ik geloof in God en Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn een enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanden des vleeses en een eeuwig leven. Daarom, terwijl wij deze bediening hebben naar de barmhartigheid die ons geschied is, zo vertragen wij niet. Maar wij hebben verworpen de bedekselen der schande met niet wandelend in arglistigheid, nog het woord Gods vervalsende, maar door openbaring der waarheid onszelf een aangenaam makende, bij alle conscienties der mensen in de tegenwoordigheid Gods. Doch indien ook ons evangelie bedekt is, zo is het bedekt in degenen die verloren gaan. In welke de God deze wereld de zinnen verblind heeft, namelijk der ongelovigen, opdat hij niet bestralen de verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. Want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus de Heer, en onszelf dat wij uw dienaars zijn om Jezus wil. Want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is degene die in onze harten geschenen heeft om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid God in het aangezicht van Jezus Christus. Maar wij hebben deze schat in aarden vaten, opdat uitnemend hij der kracht zij van God en niet uit ons. Als die in alles verdrukt worden, doch niet benauwd, twijfelmoedig, doch niet mismoedig, vervolgd, doch niet daarin verlaten, nedergeworpen, doch niet verdorven, altijd de doden van de Heer Jezus in het lichaam omdragende, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam zou geopenbaard worden. Want wij die leven worden altijd in de dood overgegeven om Jezus wil, opdat ook het leven van Jezus in ons sterfelijk vlees zou openbaard worden. Zo dan, de dood werkt wel in ons, maar het leven in uw lieden. Terwijl wij nu dezelfde geest des geloofs hebben, gelijk er geschreven is, ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken, zo geloven wij ook, daarom spreken wij ook, wetende dat hij, die de Heer Jezus opgewekt heeft, ook ons door Jezus zal opwekken en met u lieden daar zal stellen. Want al deze dingen zijn om u en te wil, opdat de vermenigvuldigende genade door de dankzegging van velen overvloedig worden ter heerlijkheid Gods. Daarom vertragen wij niet. Maar hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, zo wordt ons nochtans de inwendige vernieuwd van dag tot dag. Want onze lichte verdrukking, die zeer haast voorbij gaat, werkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid. Terwijl wij niet aanmerken de dingen die men ziet, maar de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. Tot dusverre. Onze hulp is in de naam des Heeren die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, vrede en barmhartigheid. Wordt u allen rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader en Christus Jezus den Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. We zoeken u tezamen het aanzicht des Heeren. De Heere gebracht ons aan de middag van deze heilige rust en sabbatdag. We worden tweede maal nog samen aan de plaatsen des gebeds. Uw goedertierenheden die roemen nog tegen een welverdiend oordeel, dat we nog een naam en een plaats mogen hebben op de voetbank van uw voeten en dat we onder uw woord nog mogen verkeren, dat onze wijs kan maken tot zaligheid. Ge mocht ook in deze middag met uw Godheid, majesteit, genade en geest nog in ons midden maar ook in onze harten nog willen komen. En de wonderen van uw genade nog verheerlijk in de bekering van zondaren, in de ontdekking van alle valse gronden, maar ook in de bevestiging en in de versterking van hetgeen dat u zelf hebt gebracht. We zijn zo machteloos en krachteloos in onszelf, maar dat uw kracht in onze zwakheid volbracht mocht worden. En dat uw woord in dit middaguur het zei, dat het gelezen en gepredikt staat te worden, maar ook aan alle plaatsen van uw heerschappij, waar uw naam gedacht en is gesticht zal worden, dat ge nog in het midden van hen wilde komen, naar luid van uw eigen belofte. Uw komst alleen is het, die ons heil volmaken kan. En anders dan is het allemaal leeg en allemaal koud en allemaal dood en onvruchtbaar. Och, dan zullen we dit bedehuis verlaten zoals we erin gekomen zijn. Maar dat het nog eens zijn mocht zoals eenmaal bij de emmersgangers, die tegen elkander hebben gezegd, was ons harte niet brandende in ons, als hij tot ons sprak op de weg. Ge zijt diezelfde God, van oud mijn toeverlaat, mijn koning, die uitkomst gaf en uit uw hemel woonde, voor ieder zoog uw hateren in te keer. Verblijd ons in deze middag door uw inkomst. Het is wel verzonden en het is wel gebeurd, maar gij hebt van eeuwigheid redenen uit uzelf genomen. O, gedenk dan nog aan de hoop van uw ellendigen, wil er nog toevoegen tot de gemeente die zalig zal worden en wil uw koninkrijk nog doen komen ook onder de Joden en onder de heidenen, waar dat zaad des evangelies nog gestrooid wordt op de wereld. Heere, verblijd ons nog en zegen ons in deze middag, dat we nog onderwijs uit uw woord mochten ontvangen en dat het nog door uw geest bedouwd en vruchtbaar gemaakt, dat het nog tot een eeuwige winst mag verstrekken. Wat ziek is en oud is en krank is, en na beide verdwijning, we bevelen het in al de noden aan uw troon. Wees al de zieken gedachten, ook in het ziekenhuis, we dragen ze op aan uw troon. Wil voor en toebereiden om u te ontmoeten, en om uw aangezicht in gerechtigheid aanschouwen, en om verzadigd te worden met uw goddelijk beeld. Land en volk en overheden, we dragen het op aan uw troon in de ernst der tijden, o, dat het nog beseft mocht worden en dat het nog uit mocht drijven tot u de levende God, die in uw woorden toch zelf gezegd hebt, de vraag naar de oude paden, welke toch de goede weg zijn, opdat gerust hem ook vinden voor uw ziel. Gedenk uw weduwen en wezen en weduwen naar. Gedenk onze jongens in de dienst des lands. Gedenk aan al de nood in de gezin, van ouders en van kinderen, dat we tot u mochten opzien, die het alleen vervullen kunt met uzelf en uit uzelf en door uzelf, tot roem van uw naam die heerlijk is, sterk en ondersteund, om nog een enkel woord tot stichting te mogen spreken, dat er nog kracht vanuit mocht gaan, en dat uw koninkrijk nog gebouwd mocht worden, ook in onze harten en in onze gezinnen en in ons midden, en dat alles tot de eer van uw doorluchte naam, maar ook tot de zaligheid van onze zielen, In de verzoening van al onze misdaden, om Christus willen. Amen. Van de 19e psalm zingen we nu met elkaar het 6e en het 7e vers. Psalm 19, vers 6 en 7. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Wat is het vooruitzicht schoon? Hij die op u vertrouwt, uw wetten onderhoudt, vindt daarin grote loon. Maar Heer, wie is de man die op het nauwkeurig kan zijn dwalingen doorgronden? O bron van het hoogste goed, was reinig mijn gemoed van mijn verborgen zonden. Het 6e en het 7e vers van de 19e psalm. Om vanmiddag wensen we uw aandacht te vragen en te bepalen bij de laatste vraag van zondag 44, vraag 115. Waarom laat ons dan God al zo scherpelijk de 10 geboden prediken, zo ze toch niemand in dit leven houden kan? Eerstelijk, opdat wij ons leven lang onze zondige naad hoe langer hoe meer leren kennen en des te beheeriger zijn om de vergeving der zonden en de gerechtigheid in Christus te zoeken. Daarna, opdat wij zonder ophouden ons benaarstigen en God bidden om de genade des Heiligen Geestes, opdat wij hoe langer hoe meer naar het evenbeeld God vernieuwd worden, totdat we tot deze voorgestelde volkomenheid na dit leven geraken. Tot dusver. Het is voor de derde maal dat we thans uw aandacht vragen voor de 44e zondag. Wij hebben gehoord in de voorgaande zondagen vragen en antwoorden dat het 10e gebod, dat gaat over hetgeen waar de politie zich niet mee bemoeit en waarvoor we ook nooit, dat we zeggen in het openbaar, voor een rechter zullen gedagvaard worden. Want zondag 44, dat gaat allemaal over hetgeen wat van binnen in een mensenhart is. Dat er maar twee weten. En dat is God en dat is de mens zelf. Wij hebben straks gezongen uit Psalm 19. Dat David die zegt, wie zal de afdwalingen verstaan? Reinig mij van mijn verborgen zonden. En in deze catechismus, daar hebben onze vaderen een standpunt ingenomen tegenover de antinomianen, maar ook tegenover de perfectisten. De antinomianen, dat zijn de wetbestrijders. Dat zijn die mensen die op het standpunt staan, eens bekeerd, altijd bekeerd. En hoe een mens leeft, dat doet er niet ter zake. Want als we eenmaal genade hebben ontvangen, dat blijft voor eeuwig. Die mensen die, zoals vroeger in de tijd van Augustinus, de Novatianen, die mensen die stellen dat na de wedergeboorte en na het rechtvaardig maken, dat een mens leven kan zoals hij de Heer. Omdat die mensen, die zetten alles op rekening van de oude mens. Maar vanzelf, dat is tegen de waarheid. Want wij blijven redelijke en zedelijke en verantwoordelijke schepsels. Deze catechisme stelt zich ook tegen de volmaaktheidsdrijvers. Zoals we die ook hier in het land zoveel hebben. Die mensen die tot de kerk van de Nazireen. Die mensen die zeggen ook dat na de wedergeboorte dat ze heilig zijn. En dat ze met de wet niets meer te maken hebben. Ze leven onder het evangelie en ze nemen die tekst van de apostel Paulus waar hij zegt, ge zijt niet meer onder de wet, maar onder de genade. Onze vaderen die hebben op grond van Gods woord dat allemaal weerlegd. We hebben gehoord dat de minste lust of gedachte tegen enig gebod God wat in ons hart komt, dat dat door God veroordeeld is. En dat het nieuwe leven aller zonde van harte vijand is, maar dat dat volk ook lust heeft tot alle gerechtigheid. Wij hebben gehoord de vorige week dat zelfs de allerheiligsten, die hebben maar een klein beginsel van die voorgestelde gehoorzaamheid. Nu komt deze laatste vraag vanmiddag. Waarom laat ons dan God al zo scherpelijk de 10 geboden prediken? Zo wat aangewezen is in de vorige vragen en antwoorden, zo ze toch niemand in dit leven houden kan. Dus in betrekking tot het houden van de geboden God worden alle mensen erbuiten gesloten. Bekeerd zowel als onbekeerd. En om dat nu een weinig te mogen vatten wat hier gevraagd wordt, dan hebben we eerst vanmiddag iets te zeggen over de wet voor de val en de wet na de val. De wet voor de val was door God gegeven ten leven. Doe dat en gij zult leven. God die heeft van Adam een volmaakte gehoorzaamheid geëist. En niet alleen dat, gemeente, maar God die heeft de mens in het paradijs ook daartoe alle krachten en alle vermogens gegeven. Het doel van de wet en het proefgebod dat God aan Adam gegeven heeft, dat is eigenlijk geweest dat hij zichzelf door zijn eigen kracht en vermogen bevestigen kon in de staat waarin God hem geschapen had. Vandaar de belofte van het werkverbond was ook het eeuwige leven. Dus als Adam gehoorzaamheid betoond had aan God, dan was hij nooit gestorven. Daarom zegt een apostel dat de dood die is in de wereld gekomen door de verbreking van het verbond der werk. Dus met andere woorden, de dood is door God nooit geschapen, maar wij hebben die dood beheerd boven het leven. Daaruit vloeit vanzelf ook dat de dood voor een mens onnatuurlijk is. Het is een mysterie, waar een mens eigenlijk nooit met zijn verstand doorheen kan komen. Het is eigenlijk alles een mysterie. Een mysterie. Dat de mens op de wereld komt, dat is ook niet te begrijpen. Dat kan geen mens kan dat verklaren als alleen door de almachtige kracht God. Dat nu een mens sterven moet, sterven gaat, dat er van de wereld af moet. Om dat nu met zijn hart te geloven, dan moet er werkelijk een wonder van de hemel geopenbaard worden. Dan zouden we de hele wereld kunnen verdienen met een kwartier over de dood te denken, dan zouden we het zeker verspelen. Kan niet. Ik zou zeggen vanmiddag, vliegende gedachten soms over de dood. Maar het andere ogenblik, dan zit een mens met zijn gedachten en verstand weer zo diep in het leven, dat hem die dood weer helemaal opzij gezet heeft. Nu in het paradijs, dan kon een mens God gehoorzamen. Het was ook zijn lust en zijn vermaak. Het was ook zijn leven om God te gehoorzamen. Je leest in Psalm 1 dat zijn vermaak was in Gods wet, dag en nacht. Dus dat zijn hart en gedachten altijd op die wet gezet waren. En je weet, je hebt dat al zoveel in je leven gehoord. De liefde, dat is de vervulling van de wet. Dus die wet die is voor Adam geen ijzeren juk geweest. Maar die wet die God hem gegeven heeft, dat is een vermaak geweest voor een mens. Na de val is die wet verbroken om een mens te rechtvaardigen. Uit de werken der wet kan nooit geen vlees voor God meer gerechtvaardigd worden. Daarom zegt Christus tegen de Farizeeën: tenzij dat uw gerechtigheid overvloediger zij dan de Farizeeën en schriftgeleerden, we zullen het koninkrijk God geen stins ingaan. Van nature, vanwege zijn blindheid, maar ook vanwege zijn vijandschap, probeert de mens heimelijk door de ladder van het werkverbond tot God op te klimmen. Elk mens, maar het is gelukkig in ons leven wanneer al de sporten breken en dat men op de grond terechtkomt als een arm verloren en verdoemelijk zonder in zichzelf. Dus na de val, dan is er geen sprake meer van onderhouding van de wet door de mens zelf, door zijn eigen kracht en vermogen. Maar de eis van Gods wet, die blijft voor een mens liggen. En God die eist van elk mens zijn deel terug. Tegenwoordig, in het generaal, dan komen ze allemaal met het evangelie. Daar beginnen ze mee en daar eindigen ze mee. Maar dat is abuis. Waarom is dat verkeerd? Omdat we terug moeten naar het paradijs. Ik zal u een klein voorbeeld geven uit Gods woord om dat u duidelijk te maken. Die broers van Jozef, nadat ze de tweede maal bij hem geweest zijn en weer vertrokken, die zijn op de terugreis, zijn ze aangehouden. Daar is de hele over gedacht. Want ze dachten, nu is Simeon er weer bij en we zijn Benjamin niet kwijtgeraakt. Dus we gaan zo in volle vaart naar ons oude vader terug. Maar daar zijn ze beschuldigd van diefstal. Jozef, die had zijn beker laten steken in de zak van Benjamin. Die arme jongen heeft daar niks van geweten. Ruben en Simeon en Juda hebben er ook niet van geweten. Daar waren ze totaal onkundig van. Maar nu was Juda, ik zal het maar kort maken. Nu was Juda, die was borg voor die Jood, voor die Benjamin geworden. En die moest in Benjamin, die moest terug. En die moest naar de gevangenis. Maar Juda, die zei, dat doen we niet. We gaan allemaal terug. We gaan allemaal terug. En toen ze in die kamer, laat het maar zeggen, in dat koorthuis kwamen, in die rechtszaal, wat is er toen gebeurd? Daar was er niet één die die beker gestolen had, niet één. Maar heb je wel eens over gedacht, mensen, dat ze nooit één woord over die beker gesproken hebben? Nooit. Wel zegt u daar tegen die jongens, God die komt ongerechtigheid te bezoeken. Die waren onze broederlijke daden. En die was ineens op rechtsplaats. En als Jozef dat hoorde, toen is hij zo getroffen. Hij zegt, laat alle man van me uitgaan. En toen ze allemaal de deur uit waren, dan zegt hem, ik ben Jozef, leef mijn vader nog. En mensen, vergeet dat ik het allemaal zeg vanmiddag. Maar nu zal in onze leven persoonlijk God door een almachtige kracht eraan te pas moeten komen. Om mij daar te brengen. En anders komt er nooit. Nooit. Het is God die je mij te brengen kan. En God alleen. En als een ziel verwaardigd wordt, om daar gebracht te worden, dan breekt Gods hart. Een schuldig mens, die vindt genade in Gods oog. Op grond van de borgtocht en van de verdiensten van Christus. Wat ik u zeggen wil vanmiddag. God die eist zijn beeld terug. En nu hebben wij dat ontroofd in paradijs. Wij hebben onszelf verwoest. En nu ligt er mensen op de grond, mensen precies eender. Als een vaas waarin een vrouw bloemen zet. Hij die vaas op de grond laat vallen. Dan valt men in duizend stukjes. En er is geen mens op de wereld die die vaas helen kan in mens. Zo is het met de mens precies een de mens. Het is God alleen die doen kan. En u heeft Christus, die heeft aan den eis van de wet volkomen voldaan. Ziet ik kom. In de rol des boeks is van mij geschreven.
Ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen. En uw wet is in het midden mijns ingewand. Die wet die heeft en die behoudt zijn kracht op de mens gelieven. Het evangelie dat komt in de tweede plaats. Niet dat we dat evangelie gaan verduisteren of verdonkeren, nee. Maar de wet is door Mozes gegeven. De genade en de waarheid zijn door Jezus Christus geworden. Christus die heeft de vloek van de wet weggenomen. Christus die heeft de wet volkomelijk vervuld. Volkomelijk. Al de 10 geboden. Want we staan allemaal schuldig. Maar Christus die heeft ook de wet verheerlijkt voor zijn kerk. Zodat die wet teruggegeven wordt in het harten van dat volk als een wet der liefde. Het is een verbondsbelofte bij Jeremia 32 dat God zijn wet zal schrijven in de harten van zijn volk. En David die zegt, hoe lief heb ik uw wet, zij is mijn betrachten den ganzen dag. Maar dat is door een ander. Dat is door de kracht van Christus. Hetzelfde mensen als wat je leest in Jozua 24, vers 15. Daar zegt Jozua tegen Israël, ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Die zijn iets aan proberen. Waarom niet? Er wel eens over gedacht. Waarom niet ik zal het proberen? Maar ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Die Jozua was een type van Christus. En in de kracht van die Christus heeft die Jozua dat betuigd. Hem dienen, voor hem leven. Het zal de Heere worden aangeschreven. Zelfs in het laatste nageslag. Christus. Het einde der wet, dat is Christus, tot rechtvaardigheid en ieder die gelooft. Maar waarom moet die wet nu zo scherp gepredikt worden? We hebben straks gezegd, ten opzichte van die wetsprediking, daar vallen alle mensen onder. Ja, alle mensen. Zou je dan durven zeggen dat onbekeerde mensen daar ook onder vallen? Jazeker. Waarom niet? In Prediker 12, daar zegt Salomo, het betaamt alle mensen God te vrezen. Daar maakt hij geen onderscheid tussen bekeerd en onbekeerd. Nee. Maar daar zegt me betaamt alle mensen om God te vrezen. Een van onze catechismusverklaarders, ik denk de Frein, die maakt in zijn catechismus een onderscheid, gedurig, tussen schepselen Gods en kinderen Gods. En ik denk dat is werkelijk een zaak om over na te denken. Want een mens is in zijn val wel diep gevallen, maar hij is toch mens gebleven. Hij is mens gebleven. Verantwoordelijk is hij gebleven. Wat elke keer uitkomt, als God een mens bekeert, dan gaat een mens voor 100% dat overnemen. Nu ten eerste zullen we proberen om iets te zeggen over de scherpe wetprediking ook voor een onbekeerd mens. Want als zelf als er geprikt wordt, dan wordt er in de zichtbare kerk geprikt. En in die zichtbare kerk, daar zit een bekeerde en onbekeerde mens in. En als het wel is, dan moeten we voor allemaal wat hebben. Dat wil zeggen, voor allemaal een boodschap van de hemel hebben. En die wordt die wet, die wordt voor de onbekeerden ook scherper gepredikt. Om ze te overtuigen van de eis die God op elk mens heeft. Dat al is een mens onbekeerd, maar dat hem toch verantwoordelijk is. En die wet die wordt gepreekt voor onbekeerde mensen, om alle verontschuldigingen weg te nemen. Want vanzelf, en dat weet je allemaal mensen, we hebben heus niet op school te gaan, of op een universiteit te gaan, om te leren om God de schuld te geven. Dat zit zo diep in een mens ingekanteld. Ik heb je wel eens verteld van Smijtenhout, die is voor een paar jaar nog gevangenispredikant geweest in Middelburg. En die had op één dag 30 mensen bezocht in de gevangenis. En er was er maar één bij die zei, dominee, ik zit hier als een schuldig mens. Maar 29 hadden geen schuld. 29, ja. Er was zelfs schuld, dat is een beest dat geen mens in huis wil hebben. Geen mens. Of het moet erin komen. Maar anders niet. Zoals Nathan bij David. En dan wordt het anders. Een mens die zoekt zijn eigen altijd maar te verontschuldigen. Denk maar ten opzichte van de verkiezing en van de verwerping. Ten opzichte van de doodstaat van een mens. Daar wordt zo vaak gezegd. Wat kan ik eraan doen? Het ligt op een mens zijn mond tong bestorven. Om te zeggen, wat kan ik eraan doen? Als God er niet aan te pas komt, dan gebeurt er niks. En het is een waarheid voor 100% door mensen. Voor 100%. Maar hoe drukt een mens dat uit? En hoe neemt een mens dat over? Koud, ongevoelig. En vol eigenlijk van vijandschap, de schuld op God werpen. Daarom, wanneer God in ons leven verschijnt, dan worden al de wapens uit zijn hand genomen. En dan leggen ze allemaal voor God neer. Dan wordt men overwonnen. Als God een mens bekeert, waarachtig bekeert, dan heeft de mens niks meer in te brengen. Dan is hem klaar. En dan zegt hij, ik herken mijn schuld. Dan beleidt hij voor God al zijn misdaden. In de waarachtige bekering dan gaat een mens God rechtvaardigen en hij gaat zijn eigen veroordelen. Daar heb je. En dan is er nog een andere zaak waar we wat van zeggen moeten. De wet die wordt voor een onbekeerd mens gepredikt, om vanwege de straffen van die wet, om hem nog onder bedwang te houden, om hem nog in toon te houden, de conscientie. Want wanneer een mens dus uit zou moeten leven, wat er in een mens zijn hart is, dan zat hij zo in de gevangenis. Zelfs voor de moorden die een mens hier van binnen doet, Daar kwam er nooit uit Balevenu. Nooit. Daar zat hij zijn hele leven in. Misschien zitten er wel mensen die, ik hoop het toch niet, die dat toch niet denken van Dreyer. Voor weinig gedachten van jij. Hij met Duitsland niet te rauw, niet te vlug gaat op de weg. En er zit zo'n man of een vrouw achter je, die met de klakson bezig is. Dan hij staat je al aan de hand. Of is het anders? Oh, mijn mensen. Er is geen einde van. Maar nu wordt die wet zo scherpelijk gepredikt om een onbekeerd mens in de toom te houden. Gelukkig hoor. Gelukkig. Mensen, de goddelijke soevereine, vrijmachtige genade, die kan er nooit genoeg roemen. Nooit. Maar hij mag ook wel niet vergeten dat God de algemene genade nog geeft om een mens in bedwang te houden. Opdat een mens niet uit zal varen. En aan zichzelf niet overgelaten zal worden, mensen. Want dat zou verschrikkelijk zijn. Nu is er nog een andere zaak waar ik wat aan zeggen moet vanmiddag. En dat is dit. Nu wordt die wet scherp gepredikt. Ook voor die mensen die door God bekeerd moeten worden. Niet alleen voor degenen die tot God bekeerd zijn, maar ook voor degenen die tot God bekeerd moeten worden. Zolang als de wereld staat, dan gaat het werk van de waarachtige bekering, dat gaat door. Er staat in Psalm 87... in de oude berijming van dat een, God zal Sion bouwen met zijn handkrachten. Uit alle spraken hij de zijne menen zal. En van deze en die al werd gezegd, dat ze in Sion zijn woonachtig. Een liefwetje. O, zo lief. Daar wordt betuigd, mijn hoorders, dat God zijn kerk blijft onderhouden. En daar ligt ook zo'n hoop en zo'n troost in. Werken. Als dat niet was, mensen, dan kon je het wel opgeven. Dan konden we vanavond de kerk wel gaan sluiten. En zeggen, we komen nooit meer terug hier. Maar God zal zijn kerk bouwen. En een andere zaak, gemeente, voor God bestaan er geen hopeloze gevallen. Onthoud dat ook wel. Geen hopeloze gevallen. Manasse in de kerk, die is tot God ook nog bekeerd. En het briesend paard, dat moet eindelijk smeden, hoe lang dat het draagt op het oorlogsveld. Een jongen, een meisje, die overal tegenin gaan, maar als zonder dat zegen liggen, dan zou God ze bekeren en terugbrengen. En er is maar één woord van de hemel nodig, mensen, om een mens te vernederen en om een mens te bekeren. Maar nu die wet in betrekking tot die mensen die nog bekeerd moeten worden. Waarom wordt de wet voor die mensen zo scherp gepreekt? Dat maak ik op uit 2 Korinthen 5, vers 11. In het 10e vers heeft een apostel gezegd, want wij moeten allen geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Opdat een ieder wegdragen wat in het lichaam geschied zij, het zij goed, het zij kwaad. Maar dan volgt er, wij dan wetende, de schrik des Heeren bewegen de mensen tot het geloof. en tot de zaligheid. En nu voor degene die tot God bekeerd moeten worden, wordt die schrik des Heeren gebruikt. Dat ze niet kunnen uitleven wat ze inleven. Daar zijn mensen die tot God bekeerd zijn, dat ze later zeggen, als ik terugkijk in mijn leven, dan heeft God me door de consensie, door die sprekende consensie, zo menigmaal bewaard voor uitbrekende zonden, waar ik ook voor open lag, zowel als andere mensen. Maar de schrik des Heeren, die heeft me wederhouden, dat ik mijn eigen niet uitleven kon. En dat was niet zaligmakend, maar toch een voorrecht geliefd. En dan een andere zaak. De God die gebruikt die wet als een spiegel om ons ellende te leren kennen. Waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet van God staat het. Ik las kort geleden van een dominee die schreef: ik spreek niet over de val van Adam, want dat maakt de mens moedeloos. Dat maakt de mens moedeloos. Maar zo denkt God er niet over, mensen. Nee, zo denkt God er niet over. Weet je wat de Heer zegt? Ik zal het ordentelijk voor jou stellen. Dat is wat God zegt. En als nu de Heer die wet voor een mens gaat plaatsen, en die wet, die veroordeelt een mens, kan niet anders. Die wet die verdoemt een mens. Wat dan? Dan is die wet die is een tuchtmeester tot Christus. Want de zaligmakende bediening, dat is geen wanhopende bediening, maar het is een bediening die ons uitdrijft tot die fontein der hoven en tot die put der levende wateren die uit de Libanon vloeien. Het drijft de mens tot een engel, dat die mee is die zegt, die riep aan de weg, zoon David, ontferm u mijn. De moordenaar aan kruis, Heere gedenk mijner, wanneer geen uw koninkrijk zult gekomen zijn. En als u een mens door God overtuigd wordt door de wet, dan zal die mens, die man, die vrouw, die jongen, dat meisje, die zal op zijn knieën terechtkomen. Die zal gedurig de Heer lastig vallen. Die zal om genade smeken. En die zal met David instemmen. Met wat we samen nu zingen. Uit Psalm 51, het vierde vers. Ontzondig mij met hyzop. En mijn ziel nu gans me laat, zal rein zijn en genezen. Was mij geheel, zo zal ik witter wezen dan sneeuw. Die vers op het aardrijk nederviel, het vierde van Psalm 51. Christen, waarom moet die wet zo scherp gepredikt worden voor Gods volk? Voor Gods volk. Voor dat volk waarvoor de vloek van de wet is weggenomen. Waarvoor de eis van de wet is vervuld. Waarom moet die wet voor dat volk nog gepredikt worden? Om ze terug te drijven tot een wettisch leven, van raak niet en smaak niet en roer niet aan. Nee, mensen. Maar de catechisme die zegt, opdat wij ons leven lang onze zondige aard hoe langer hoe meer leren kennen. Bij het overdenken van deze catechismus, van deze vraag en antwoord. Ik heb gedacht aan Noach. Ik heb gedacht aan Mozes. Ik heb gedacht aan Samuel. Aan David. Aan Salomo. Aan Jozef. Aan Hiskia. Aan Petrus. Aan Paulus. Noach, een man die wandelde met God, maar die heeft zijn zondige aard hoe langer hoe meer moeten leren kennen. Ik ga daar vanmiddag allemaal niet uitweiden, dit is nodig. En de gebreken van Gods kinderen, die zijn ons niet beschreven om ermee te pronken, maar die zijn wel beschreven als baken tot waarschuwing in ons leven. Mozes, die man, zoals er nooit een meer op de wereld geweest is, waar God tegen gesproken heeft, van aangezicht tot aangezicht, 80 dagen en 80 nachten, met God op een berg geweest. Die man die zo zachtmoedig was, maar toch heeft hij, toen God zei, je moet tegen die rotsteen spreken, toen heeft hij meteen geslagen. Hij was uit zijn humeur, hij was boos. En wat zegt dan dat lieve wezen? Dan zegt de Heer tegen de lieve, lieve man, omdat je mij niet geheiligd hebt voor de ogen van dit volk, je zal Kanaan wel zien, maar je zal het nooit ingaan, man. Om onze zondige naar in paradijs zijn we verdorven, mensen. Verdorven tot in de grond, verdorven. Er zijn geen woorden voor te vinden. We hebben kort geleden ons gezegd hier op deze preekstoel. Als een mensenhart eens aan de muur zou gehangen moeten worden, dat elk mens er eens in kon kijken, wat er afspeelt en wat er toe gaat, dan zou geen mens die zou je meer aankijken, er leven lang niet meer. Werkelijk niet. Die Samuel, die was onder de aanroepers van Gods naam. Onder de aanroepers van Gods naam. Ik heb die man aangetroffen een keer in de Bijbel. Onverenigd met Gods wil. Ja, zal ik nog een ander woord noemen vanmiddag? Ik durf het haast niet. Ik durf het haast niet te doen. Maar onverenigd met God, dat is in vijandschap tegen God. Dat de Heer tegen hem zeggen moet, waarom draag je nog langer leed over het zouden, terwijl ik hem toch verworpen heb. O, niet kunnen vallen onder de soevereiniteit Gods geliefden. Waar je had Saul graag in de hemel gehad, maar Saul die moet naar de hel toe. Heiligkeit vat. David, ik heb er niks van te zeggen. O, een man naar Gods harte. En als die man vlucht voor zijn kind, voor Absalom, dan moet je vanavond naar je thuis komen, voor morgen, dan moet je maar eens lezen 2 Samuel 15. En dan heeft die man in zo'n lieve gang geweest voor zijn eigen. In zo'n lieve gang. Zijn krijgszonders en zijn generaal die zei, blijf in Jeruzalem vechten. Hij zei, laat ons gaan. Laat ons gaan. En dan gaat hem door de opgang daar een leiding. Met zijn aangezicht omwonden. En de koning in barre voet. Onder God gevallen. En als daar een vraag of nog ooit terugkomen zou, dan zegt men als het Gods wil is. Als God het wil. En als Simeon vloekt, en de zonen van Zeruiah die zeggen, laten we zijn hoofd eraf slaan. Dan zegt een later maar gewonnen. De Heere zou wel gezegd hebben, vloek David. O, wat zou die man op de lieve plaats zijn. Ik denk dat er misschien nog hier zielen doen vanmiddag. Die zullen wel 10.000 gulden willen geven. Om daar eens een ogenblikje te mogen wezen. Werkelijk hoor. Werkelijk. Wat is zaliger plaats. Als om onder God te liggen. Nee, niks meer te vertellen. Niks meer te zeggen. En dan is ze aan de andere kant tenslotte aangekomen. En dan komt die Ziba, die lasteraar. En die zei ook komen. Die zei die meet die boosheid. Die zei die is zo in de schik hij weg. Want die heeft gezegd, nu zal het koninkrijk nog aan mij komen. Dat zei geen waarde. Oh nee, want die man had hij heel laat stil. In al die dagen niet. En hij zei, als ze maar een ezel gezadeld hadden, dan had het naar je toe gekomen komen. En dan in David, dan zegt nee tegen Ziba, als ik terugkom, dan gaan we het zaakje delen hoor. Dan gaan we het zaakje delen. Eerstelijk, opdat we ons leven lang, onze zondige naad, hoe langer we meer leren kennen. Ik ga er mee ophouden. Ik ga er mee ophouden, mensen. Nou, het is niet meer nodig. Nieuwe testamenten maar laten liggen vanmiddag. Waarom zat het allemaal op haar? Maar om onze zonde van haar. Hoe langer hoe meer te leren kennen. Ik ben tot hinken en tot zinken. Ieder ogenblik geweest. Mensen zitten er hier nog, die wel eens bang van dreigen zijn. Bang van de zelf. Bij wel eens benauwd. Al is dat je niet uit de hemel zou blijven. Maar dat God voor altijd zijn aangezicht in dit leven voor je verbergen zal. We zullen in de bijzonderheden niet komen vanmiddag, mensen. Het is niet nodig, oh nee. Laat dat enkele woord vanmiddag genoeg zijn. Om onze zondige naar meer en meer te leren kennen. En meer aan onszelf ontdekken. Wat een gruwelijke schepsel dat we zijn. Overal toe is dat. Voor niets gewaarborgd, als God ons niet bewaart, als het zwart van zijn ogen komt. En hoe ouder we werden, je zou zeggen, zou het wel beter worden, zou wel beter worden. Nee mensen, nee, erger worden. Lodestein die zong, schoon ik dieper poog te delven. Gewoon ik meer bederf ontmoet. Als ik wanhoop aan mezelf. De zonde is de ergste slavernij. Om meer en meer onze zondige naast te leren kennen. Maar nu de noodzakelijkheid Gods volk, ik hoop dat je het vatten mag en volgen mag wezen. Gods volk dat schreeuwt er tegen. Gods volk dat zucht eronder. Gods volk dat zegt wel eens, Heren, waarom dat alles? Waarom moet dat alles gebeuren? Maar om des te beheeriger te zijn, om de vergeven der zonden en de gerechtigheid in Christus te zoeken. Dus, om het met de twee woordjes maar te zeggen, mensen, om hoe langer, hoe meer dat bloed, dat dierbare, dat goddelijke bloed nodig te krijgen in ons leven. En om die Christus te kussen, de bruid die zegt, hij kuste mij met het kussen in zijn mond. Maar David die zegt ook, kust een zoon, opdat hij op u niet toorne. En om die Christus die zo lief te krijgen, en zo nodig te krijgen, en zo te beheren, nadat we hem tot rechtvaardigmaking hebben leren kennen, maar nu ook tot heilig maken, opdat hij onze heiligmaking zal zijn voor het aangezicht des Vaders. En opdat we ons straks als een gemeente, als een maagd zonder vlek en rimpel voor zijn Vader zal stellen. Daarna dat we zonder ophouden, dus zonder ophouden, dat is gedurig. Dus nu moet die last ook maar onophoudelijk op je zielen liggen. Want mensen, als het eens een ogenblikje verlicht wordt, dan kunnen we dat bloed weer missen. En dan hebben we weer geen behoefte aan de gerechtigheid. Dan zakt de mens in zorgeloosheid weer weg. Daarom is het een voorrecht voor het volk, dat nog in de weg van heilig maken, dat hij nooit zijn bekommering mag kwijtraken. Maar om zijn bekommering niet kwijt te raken, dan moet God hem gedurig in de gevangenis doen. En dan moet hem gedurig in de banden en in de boel gebracht worden. Om zichzelf hoe langer, hoe meer te leren kennen. Te wanhopen aan zichzelf, maar ook zonder ophouden ons benaastigen. Benaastigen niet in onze eigen kracht, maar in de kracht van die grote overwinnaar. Van die gezegende middelaar. Van die gezegende koning die uitgaat, overwinnende, en op dat een overwinnen. En God bidden om de genade des Heilige Geestes. Dus, er moeten drie personen aan de pas komen, mensen. In de oprichting, in de bewaring, in de herstelling, maar ook in de terechtbrenging en terugbrenging, en in de bevestiging van het werk van Gods hand, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, dat we God bidden om de genade des Heilige Geestes, opdat we langer en meer naar het evenbeeld God vernieuwd worden. Ze zijn naar dat evenbeeld vernieuwd in de wedergeboorte. Daar hij de rondslag, daar hij het beginsel is. Maar om nu naar dat beeld meer en meer vernieuwd te worden. Hij heeft wel eens erover gedacht waarom dat de Joden Lazarus zochten te doden. En die man die deed geen vlieg kwaad in de wereld. Geen vlieg. Maar waarom waren ze boos op die man? En waarom zochten ze die man te doden? Omdat er zoveel op de Heer Jezus geleek. Daarom waren ze boos op die man. Want er is geen groter vijandschap als Gods volk in de levende beeld God mag vertonen. En uiteraard, dat bij mensen waar de duivel zo boos op is, en die zo door de duivel geplaagd zullen worden, en zo door de duivel gestraft zullen worden, die hebben de meeste zielenstrijd in de leven, die het beeld Gods uit mag dragen, om hoe langer hoe meer naar het evenbeeld God vernieuwd te worden, totdat we tot deze voorgestelde volkomenheid na dit leven geraken. Dus geliefden, zolang als op de wereld zijn, dan is er strijd. Zolang als op de wereld zijn, dan zijn er banden. Maar de kerk zingt in Psalm 68, u is een beter lot bereid, uw heilzon is aan het dalen, totdat we tot deze voorgestelde volkomenheid na dit leven geraken, na dit leven. Dus hier op de wereld krijg je die naar je zin. Maar als je gaat sterven, dan heeft God het naar zijn zin en dat volk naar zijn zin. Waarin bestaat dat, zou je zeggen, vrouwen? Dat bestaat daarin, mensen. God zal het zo naar zijn zin hebben als ze zijn volk bij hem heeft. En dat volk zal zo naar de zin hebben als ze eeuwig in de gemeenschap met een drieënig God mag delen. De tijd is daar, ik moet gaan eindigen. Het is maar een paar woordjes vanmiddag. Maar de Heere mocht het zingen. En mocht het heiligen aan onze harten. Och, dat we nog tot bekeren gebracht mochten worden. Dat er in deze dag nog eens wat gebeuren mocht. Hier in allerwezen. Dat de eeuwigheid zal verduren. Dat God nog eens werken mocht. In jong en oud. In klein en groot. Och, dat we het voor onze ogen nog eens aanschouwen mochten. Dat een hemel ons wonderen mag doen. Ouders voor jezelf. Voor je kinderen, voor je kleinkinderen. Dat een hemel de oors aan te pas mag komen. Dat hij ons rode ogen mag zien. Oh, dat hoop ik. En dat hoop ik voor mezelf en toe. En dat ze mag zeggen, kom. En ik zal vertellen wat God aan mijn ziel gedaan heeft. En dat hij verwonderd zal wezen. Dat hij moet zeggen, dat werk is door God zal vermogen. Door scheren om alleen geschiet. God die leeft nog en wij leven ook nog. De hemel mocht het nog zegenen. Maar voor zijn arme volk in dit middaguur. Tot onderwijzen. En ik zou met Beukelman vanmiddag tegen je willen zeggen. Dat is ook een oude schrijver. En een catechismusverklaarder. Beukelman die zegt in de toepassing tegen Gods volk. Wees niet te bedroefd volk. Want het is de eeuwige wijsheid God die dat zo bepaald heeft. Om je te vernederen, om je bij de bloedfonteinen van Christus te brengen. En om het zat op de wereld te worden. En om te verlangen om verlost en voor eeuwig met de Heere te zijn. Amen. Heer, het is maar een enkel woordje vanmiddag uit uw woord gegrond. Op de schrift en naar de verklaring van onze vader. Dat u zegen erop rusten mocht. En dat u ons nog in de avond weer terug mocht brengen. En nog bekrachtig en nog lust en liefde schenken. Uw liefde dienst heeft mij nog nooit verdroten. Och, u bent er nog. Uit loutere genade. Jong en oud, klein en groot. En vervul de noden in de week die voor ons ligt. Naar ziel en lichaam beide. Om Jezus willen, amen. Psalm 36, bij u is de levensbron. U leert ook lager dan de zon. Ons het heugelijk licht aanschouwen. Het derde van Psalm 36.
ontvang u den zegen des Heeren, de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.